iedere vorm van stress een impact heeft op het vermogen om eten te verteren.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabool Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud en de Apple Podcast app, allen onder Metabool Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond.
Daar zijn we weer. Welkom.
Dankjewel, van hetzelfde.
Ja, en het onderwerp wat wij vandaag willen gaan bespreken is eigenlijk de spijsvertering. Ja. Maar we gaan specifiek proberen om een meer inzicht te geven over de koppeling van stress en spijsverteringsklachten.
Inderdaad. En waar we over gesproken hebben is als onderwerp vooral bijvoorbeeld het hebben van maagzuurklachten.
Ja.
Daarnaast kun je al allerlei andere dingen denken, zoals darmen die niet optimaal functioneren in de zin van obstipatie of constipatie.
Ja.
Verder,
misschien juist diarreeklachten natuurlijk.
Dat kan natuurlijk ook. Daarnaast een opgeblazen gevoel na het eten. Zijn er nog meer dingen waar je zo aan denkt?
Ja, dan heb je denk ik wel het gros te pakken van wat mensen presenteren in de praktijk. Je zou nog kunnen denken aan winderigheid.
Flatulentie.
Inderdaad.
En vorige keer hebben we het natuurlijk gehad over de darm en de darmwand en zijn functie binnen het immuunsysteem. En toen zijn deze klachten eigenlijk ook al te sprake gekomen. Mm-hmm. En we hebben toen onder andere verteld over hoe dat stress ervoor kan zorgen dat jouw darmwand opent om glucose, natrium en water op te nemen om als brandstof te dienen voor jouw stressreactie in je lichaam. Mm-hmm. Maar waar we niet over gesproken hebben is wat daaraan vooraf gaat. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat ons immuunsysteem mede afhankelijk is van het gebruik van boodschapperstoffen. En een van de boodschapperstoffen die ons immuunsysteem kan uitzetten is de neurotransmitter acetylcholine.
Mm-hmm.
En acetylcholine is de neurotransmitter van ons vegetatieve zenuwstelsel, specifieker van de tiende hersenzenuw, de nervus vagus.
Yes.
En wat we heel vaak zien is in de praktijk dat die nervus vagus, die overigens tevens verantwoordelijk is voor hoeveel maagzuur maak je nu eigenlijk aan, hoe kunnen we je hartslagfrequentie dempen, hoe kunnen we je longen zonder obstructie laten functioneren, dus een goede ademhaling. En eigenlijk zijn dat allemaal zaken die een rol spelen in je stressreactie.
Ja, ja, ik moet denken aan een van de lessen in de PNI-opleiding, waarin ook werd uitgelegd dat deze zenuw, die parasympathische zenuw, hè, want dat deel van het zenuwstelsel behoort hier dan toe,
mm-hmm.
Een veel grotere rol heeft dan wij misschien wel heel lang gedacht hebben. En er werd gerefereerd aan een, ik weet niet of jij dat onderzoek ook kent, met betrekking tot die muizen. Ik weet nog, het was meneer Carcenti die dat onderzocht. En die onderzocht dat muizen, ze gingen muizen een acute stressreactie toedienen.
Mm-hmm.
Dus het doel was om de sympathicus, dus eigenlijk ook de andere kant van de vagus, de tegenhanger, te onderzoeken.
Ja, dus even voor de uitleg. Ons vegetatieve zenuwstelsel bestaat uit twee delen.
Mm-hmm.
En normaal gesproken teken ik dat altijd, maar dat was even lastig om dat hier te organiseren. Eigenlijk bestaat ons centrale zenuwstelsel uit een willekeurig deel en een niet-willekeurig deel. Met het willekeurige deel strik je 's morgens je veters. En het niet-willekeurige deel, daarmee reageer je op stress door de aanmaak van adrenaline en noradrenaline. En je reageert met rust en herstel en spijsvertering als je parasympathicus actief is.
Mm-hmm.
En dat is dus het vegetatieve zenuwstelsel. En dat maakt dus dat de orthosympathicus of de sympathicus, de tegenhanger is van je parasympathische zenuwstelsel.
Ja, waar natuurlijk ook onze stressreactie vooral plaatsvindt.
Precies. Nou, nou ja, het eerste deel van die stressreactie.
Ja. Nou, wat wilden ze onderzoeken? Ze wilden onderzoeken of als ze die sympathicus zouden blokkeren, of dan er nog wel of niet een acute stressreactie zou plaatsvinden bij die muisjes. En ze hebben dus, dat hebben ze dus gedaan. En wat zagen ze? De acute stressreactie vond nog steeds plaats.
Mm-hmm.
Ondanks dat hetgene, het centrum in de hersenen waar ze van dachten dat hij daar echt 100% voor verantwoordelijk was, geblokkeerd was. Toen zijn ze diezelfde muisjes ook gaan muteren naar muisjes waar ze eigenlijk meer aan die parasympathische functie gingen sleutelen. Te ingewikkeld om daar diep op in te gaan, denk ik nu, maar dat maakt ook niet uit. Maar ze zagen dus dat toen die acute stressreactie wel wegbleef bij een acute stressor. Dus de conclusie was dat je niet zozeer moet denken in of dat deel, die sympathicus, hetgeen is wat de reactie veroorzaakt, maar dat het meer de vagus is, de parasympathicus, die de toelaat, regulerende rol heeft en juist toestemming moet geven.
Juist, juist, juist.
Dus ik denk dat dat ook aangeeft nou ja, hoe groot het belang van die hersenzenuw is.
Ik denk dat we ook allebei in onze fysiotherapieopleiding in eerste instantie geleerd hebben dat een stressreactie een te hoge orthosympathische juist activiteit is en als gevolg daarvan een verlaagde parasympathische activiteit.
Ja.
En in de laatste jaren is er steeds meer onderzoek geweest waaruit gebleken is dat dat parasympathische deel eigenlijk een veel belangrijker onderdeel is van die stressreactie. Dus het verlagen van je parasympathische activiteit,
ja,
niet zozeer een reactie op meer orthosympathische activiteit is, maar dat zijn dingen die tegelijkertijd plaatsvinden.
Ja, ik weet ook van de opleiding osteopathie dat je daar een schema kreeg bij het blok neurologie, waarin heel duidelijk werd gezegd van nou, een orthosympathicus kan eigenlijk alleen maar hyperactiviteit vertonen als die ontregeld is.
Mm-hmm.
En de parasympathicus vertoont altijd een hypoactiviteit, dus een verminderde activiteit als die ontregeld is. En ergens klopt dat wel, maar ik denk niet op de manier zoals ze het altijd uitgelegd hebben.
Ja, nou ja, we hebben al eerder vastgesteld dat dingen die we gedaan hebben in het verleden, waarvan we dachten dat ze op een bepaalde manier werkten, later bleek dat ze wel werkten, maar met een andere verklaring als dat we destijds geleerd hadden.
Ja, want het was wel degelijk dat die parasympathicus dus eigenlijk meer gestimuleerd zou moeten worden om aan de andere kant de stressreactie weer mogelijk te maken.
Ja.
Op de juiste manier functionerend te krijgen.
In ieder geval is het zo dat bij een willekeurige stressreactie, een willekeurige stressor moet ik eigenlijk zeggen, de stressreactie in jouw lichaam plaatsvindt. En de productie van adrenaline en noradrenaline en in een later stadium ook cortisol in de bijnieren, dat is dan de tweede fase van die stressreactie, die zorgt er eigenlijk voor dat er vooral een verandering van verdeling van bloed plaatsvindt.
Mm-hmm.
Er gaat bloed naar je hersens, want je moet de beslissing nemen of dat je gaat vechten of vluchten. En er gaat bloed naar je spieren, want je moet in actie komen. Ofwel je moet gaan vechten, ofwel je moet harder gaan wegrennen.
Ja, en hart en longen komen daar dan in feite ook nog bij, hè?
Ja, en dat betekent dat het bloed wat normaal gesproken in je spijsverteringssysteem is, dan ten gunste van hersenen, hart, longen en spieren gaat functioneren. En dat betekent dat als je in een stresssituatie verkeert, als jouw lichaam een stressreactie vertoont, dat je spijsverteringssysteem minder goed doorbloed is.
Ja.
En een minder goede doorbloeding betekent altijd een minder goede functie.
Ja.
En dat is op dat moment functioneel, want als je moet wegrennen voor een leeuw, ja, dan is het niet handig om je broodje kaas te verteren, want dat is leuk, een verteerd broodje kaas. Dat maakt het voor de leeuw ook makkelijker om jou op te eten als je het zelf al verteerd hebt, zeg maar.
Ja.
Dus dan gaat die energie niet naar je spijsverteringssysteem, maar die gaat dan dus naar andere systemen, waardoor iedere vorm van stress een impact heeft op het vermogen om eten te verteren.
Ja, en om te beginnen bij het begin van het spijsverteringskanaal in dit geval.
Ben ik benieuwd waar jouw spijsverteringskanaal begint?
Ja, dat begint in mijn mond.
Ja, maar dat wou je niet zeggen.
Nou, ik wil, omdat we het ook over de maag wilden gaan hebben, inderdaad.
Ja.
Maar uiteraard begint dat in de mond. En nou, daar kunnen we wel op insteken, want om een voorbeeld te noemen, het speeksel in de mond gaat dikker worden. Dat is denk ik ook iets wat mensen herkennen.
Juist.
ik moet ook meteen denken aan Thomas Davee. Die benoemde dat als een voetballer in een wedstrijd functionele stress heeft voor een prestatie te leveren. Je ziet die voetballers ook heel veel spugen op het veld.
Ja.
Omdat ze dat dikke slijm in hun mond hebben.
Ja.
En dat dikke slijm dat bevat meer amylase. En amylase is het enzym wat toch zorgt voor de vertering van suiker, van koolhydraten.
Mm-hmm.
Nou, die heb je wel meer nodig. Althans, het lichaam heeft die graag als er een stressreactie is.
Ja, wat de snelle energie.
Precies. Dus op die manier is dat een functioneel iets, mm-hmm. als je stress hebt. Maar nou ja, als je dat altijd hebt en je hebt dus chronische stress,
ja.
heb je chronisch meer amylase, dan gaat dat natuurlijk ten koste van een stuk vertering van andere macronutriënten.
Dat is een grote stap, want meer amylase in je speeksel wil niet zeggen meer amylase in je 12-vingerige darm.
Nee, ik bedoel meer, misschien minder aandacht voor een goede start van vertering van ook eiwit en vet.
Ja, oké. Ja, dat zou kunnen. Waar ik aan moet denken is het gevoel wat iedereen kent als je in één keer bijvoorbeeld ergens on stage iets moet gaan vertellen.
Mm-hmm.
En er zitten 1000 mensen in de zaal. En ik weet zeker dat als, het maakt mij niet zo heel veel uit om in het publiek te spreken, maar ik heb toch een knoop in mijn buik en ik heb toch een droge mond.
Mm-hmm.
En dat zijn specifieke stressreacties, zeg maar, waarbij je direct kunt aantonen van joh, als je in een stresssituatie bent, dan is die spijsvertering niet optimaal.
Het is meer een signaal van dat, dan dat het misschien echt verteringsproblemen geeft, want je eet misschien op dat moment ook niet eens.
Waarschijnlijk niet, maar dat geeft alleen maar aan dat dat is dan een acute stressreactie. En die begint, en als je van het podium afloopt, dan eindigt die ook weer.
Mm-hmm.
En dat is nou juist het probleem bij chronische stressreacties. Bij chronische stressreacties blijft dat natuurlijk dat systeem aanstaan. Dat betekent dat de functie van je parasympathische zenuwstelsel niet optimaal is.
Mm-hmm.
Dat betekent dat je acetylcholine niet kunt gebruiken om ontstekingen uit te zetten.
Mm-hmm.
Maar dat betekent ook dat de prikkels die vanuit de hersenen naar je maag gaan bijvoorbeeld, dat die dan er niet voor zorgen, omdat die niet voldoende aanwezig zijn, die prikkels, dat er bijvoorbeeld voldoende maagzuur wordt geproduceerd.
Ja. Ja, en als je, nou, ik spreek uit eigen ervaring. Want ik heb jarenlang last gehad van brandend maagzuur.
Mm-hmm.
Dus van, ook al genoemd reflux, dus eigenlijk maagzuur wat op een plek komt waar het niet hoort te komen. En dat heeft toch alles wel te maken met deze reactie, met die stressreactie. Want ik ben daar zelf achter gekomen nadat ik een lange relatie beëindigde. Dat eigenlijk van de een op de andere dag zo ongeveer mijn maagzuurklachten verdwenen.
Dus onder de radar had je daar, zonder dat je daar bewust van was, stress van?
Ja, ik ben ook bij jou geweest voor behandeling. En die behandelingen die hielpen wel. Maar het keerde toch een keer weer terug.
Ja.
Dus daar zat iets onder. En ook wordt door heel veel mensen klassiek gezien, als je last hebt van brandend maagzuur, dat je mogelijk te veel maagzuur zou produceren.
En de eerste stap van de huisarts is om je dan een maagzuurremmer voor te schrijven.
Ja, waar je zelfs dan mogelijk in theorie op termijn de maagfunctie misschien nog verder ondermijnt. Maar goed, daar moeten we misschien nu niet dieper op ingaan.
Nou ja, wij zien natuurlijk ik zie in de praktijk best heel veel mensen die als gevolg van hun medicatie een maagbeschermer gebruiken. En die komen bijvoorbeeld met heupklachten.
Mm-hmm.
En een aantal heupspieren zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan de functie van je dikke darm. En dat wat je in het begin van je spijsverteringssysteem niet goed kunt uitvoeren, wordt in de rest van je spijsverteringssysteem niet voldoende ingehaald. Dus dat wil zeggen, als jij maagzuurremmen gebruikt op basis van de klachten die je hebt, dat een dusdanige impact heeft op jouw spijsvertering, dat je dikke darm daaronder kan lijden, waardoor je uiteindelijk bijvoorbeeld heupklachten kunt krijgen.
Mm-hmm.
Of rugklachten.
Die had ik ook.
Ja. Klopt.
Dat weet jij.
Ja.
Ja. Nou, en je maakt dus in feite dan, als die vagus niet goed werkt, je hebt chronische stress, heeft invloed op die maag die produceert te weinig zuur.
Ja.
Een arts zou dan een remmer voorschrijven. Maar gevolg is ook dat het maagzuur, wat natuurlijk een functie heeft, eigenlijk ook in het voorbereiden van het voedsel voor die darm, waar je net al over sprak.
Ja.
Maar ook in het doden van bepaalde pathogenen.
Dat is in feite de eerste functie van je maagzuur. Ja. Heel veel mensen denken natuurlijk dat je maagzuur verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het splitsen van eiwitten, het stabiliseren van koolhydraten voordat ze verder in de verteringsmachine komen. Maar in feite is het zo dat de eerste functie van die maag toch echt het doden van pathogenen is. En dat is evolutionair te verklaren. Mm-hmm. Want evolutionair hadden we natuurlijk geen koelkast. Ja. En evolutionair praten we over de prehistorie toen, heel veel jaar geleden. En alles wat je at, alles wat je dronk, kon potentieel besmet zijn met pathogenen, bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, whatever. En dus de eerste functie van die maag is eerst maar zorgen dat dat niet in de rest van je kanaal terechtkomt. En het interessante daaraan is dat dat ook de reden is dat je na het eten van een maaltijd een ontstekingsreactie krijgt.
Mm-hmm.
De postprandiale ontstekingsreactie. En postprandiaal betekent al na het eten.
Mm-hmm.
En de manier waarop dat je reageert op voeding kan iets zeggen over hoe ontstekingsgevoelig dat je bent.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, vanuit die tijd dat ik zelf met die klachten zat, kon ik echt enorm na een maaltijd dippen in mijn energie.
Ja.
En dat is natuurlijk een ontstekingsreactie.
Ja, en je kunt dat heel eenvoudig meten door te kijken wat je hartslag is voor het eten,
mm-hmm,
en te kijken wat je hartslag is na het eten. Eigenlijk mag je hartslag niet met meer dan 10 slagen per minuut toenemen. Als je dat wel doet, als je meer dan 10 slagen per minuut toegenomen is, dan betekent dat jouw postprandiale reactie eigenlijk uit de pas loopt, eigenlijk te groot is. En dat vertelt iets over je metabole gezondheid.
Ja. Ja, interessant. Ik heb ook altijd gehoord dat een dip na het eten nog uitmaakt of die direct na het eten is. Of iets verder weg van de maaltijd is. En zeker als het een dip direct na het eten is, dat meer aan die ontsteking gerelateerd is. Heb je een dip iets verder weg, dan zou dat met iets anders te maken kunnen hebben.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat een ontstekingsreactie energie kost. En dat het onttrekken van energie, mm-hmm, aan bijvoorbeeld je hersenen, het symptoom in je hersenen van vermoeidheid geeft. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, en door veel mensen wordt het geïnterpreteerd als de bloedsuikerdip. Maar die zou later zijn.
Die zou later zijn.
Dan de ontstekingsreactiedip.
Zeker als het direct naar je eten is. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je... Kijk, het is natuurlijk wel zo als je iets eet, dat het feit dat het in je mond komt heeft al een signaalfunctie richting je alvleesklier om alvast insuline vrij te gaan maken. Maar de grote hoeveelheid insuline die komt natuurlijk vrij op het moment dat je koolhydraten opgeknipt zijn naar glucose en door je darmwand worden opgenomen,
ja,
en in je bloed terechtkomen. Daarmee gaat je bloedsuikerspiegel omhoog.
Ja, ja. Daarmee is er echt een noodzaak om hem omlaag te gaan brengen.
Ja. En verder is het zo dat de maag zuurtegraad een functie heeft in de signalering van de 12-vingerige darm, welke enzymen er nog meer vrij moeten komen. Want het voedselpakket wat zeg maar vanuit je maag getransporteerd wordt naar de 12-vingerige darm, dat moet een bepaalde zuurgraad hebben, mm-hmm, als signalisatie om in die 12-vingerige darm door middel van je alvleesklier de andere enzymen vrij te geven die eiwitten, vetten en vele koolhydraten kunnen verteren.
Ja, want de maag, om een beeld ook te geven, de pH, de zuurtegraad van de maag, ligt rond 2,3.
2 en, tot 3 of 2,3?
Nee, 2 tot 3.
Oké. Okay.
Ja, ja. En de darm is een stuk basischer, minder zuur. En
de 12-vingerige darm?
Ja, even uit mijn hoofd. 5 tot 6 of nog hoger?
Ik dacht uit mijn hoofd 7,4 zelfs.
Oké. Okay.
Voor de 12-vingerige darm.
Ja.
En dat betekent, die zuurgraad is redelijk essentieel, omdat enzymen het beste werken bij een bepaalde zuurgraad.
Mm-hmm.
Dat betekent als die zuurgraad in plaats van 7,4 6,8 is, dan is het nog steeds basis. Maar dat is niet de optimale zuurgraad voor je enzymen om te functioneren.
Ja.
En dat kan bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel geven na het eten.
Ja. Dus is het van belang dat ook de maaginhoud zelf zuur genoeg is,
mm-hmm,
om stoffen af te geven vanuit de alvleesklier naar die twaalfvingerige darm, om ook die brei die binnenkomt in die darm te ontzuren.
Ja, dat is dat gebeurt in het eerste stukje van de twaalfvingerige darm.
Mm-hmm.
En dat gebeurt met natrium bicarbonaat of bicarbonaat of ook wel baking soda genoemd.
Kun je gewoon in de supermarkt kopen.
Ja, maar je lichaam maakt dat dus zelf aan, mm-hmm, of hoort dat zelf aan te maken. En die brengt dus de pH van 2,3 vanuit je maag naar 7,4 om in de twaalfvingerige darm de alvleesklier in staat te stellen om de enzymen hun functie te laten uitoefenen.
Ja.
En wat interessant is, is dat de alvleesklier twee functies heeft.
Mm-hmm.
Een endocrine functie en een exocrine functie. Endo betekent binnen, dus er is een hormoonfunctie binnen. Dat is je bloedsuikerspiegelregulatie.
Dat is het insuline-glucagon verhaal.
Precies. En een exocrine, dus een buiten je lichaam gedeelte. En dat exocrine, de exocrine functie van de alvleesklier is het produceren van spijsverteringsenzymen. Om de macronutriënten daadwerkelijk op te knippen in opneembare deeltjes.
Ja.
En het nog interessanter is dat wanneer de alvleesklier heel vaak en heel veel bezig is met het reguleren van je bloedsuikerspiegel, de functie van de spijsverteringsenzymen vermindert.
Dus eigenlijk ook weer een prioriteit die wordt gesteld daar zo.
Ja, en je kan je voorstellen, kijk, we hebben al eerder in onze podcast verteld dat bij een stressreactie je bloedsuikerspiegel omhoog moet.
Mm-hmm.
En als we dan niet in actie komen om die bloedsuikers daadwerkelijk om te zetten in energie om te verbruiken met het vechten of vluchten, dat de alvleesklier meer insuline moet gaan produceren om ervoor te zorgen dat die bloedsuiker weer terug naar beneden komt.
Ja.
En je kan je voorstellen als de prioriteit is bij het reguleren van je bloedsuikerspiegel, en die ligt daarbij,
ja,
dat de spijsverteringsfunctie vermindert.
Ja, en dat leidt dan tot een zogenaamde exocrine pancreasinsufficiëntie. En dat is een dingetje wat wij ook in ons programma bij mensen in kaart brengen. Want daar is een hele goede vragenlijst voor waarop je kan... Nou, misschien kun je er ook wel dingen van opnoemen. Maar dat is een vragenlijst waarop je kan erachter kan komen of jij in die spijsverteringsontregeling zit.
Ja, de EPI-vragenlijst.
Ja, en als ik me niet vergis, dan zijn de belangrijkste zaken daarin een stuk vetvertering wat niet goed gaat, wat je terug kan zien in je ontlasting. Dus mm-hmm, de ontlasting zal dan drijven, onder andere.
Mm-hmm.
Maar de ontlasting zal ook niet een mooi vaste substantie hebben.
En dat hebben we dan ook weer in ons programma, want dat zijn dan klassificaties volgens de Bristol Stool Chart.
Yes, dus indirect, en dat is wel mooi, is dus die dysfunctie van die pancreas ook heel veelzeggend over hoe het gesteld is met je hormoonhuishouding. In dit geval insuline, glucagon.
Ja, klopt. Bij een EPI-dysfunctie, dus bij een exocrine pancreasinsufficiëntie, mag je er bijna van uitgaan dat die pancreas, en pancreas is Latijn voor alvleesklier, dat die alvleesklier meer bezig is met het reguleren van je bloedsuikerspiegel als met het reguleren van je spijsverteringsenzymen.
Mm-hmm.
Dus dat is een signaal. En we hebben al eerder gezegd, het symptoom is nooit het echte probleem.
Mm.
En ook hier zie je dus dat er achter de schermen van het lichaam van alles aan de hand is om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk functioneert.
Ja.
En we zitten pas in de twaalfvingerige darm.
Ja, ik moet meteen weer aan iets denken. We hebben allebei de cursus gevolgd van Frank de Bakker.
Mm-hmm.
En ik weet nog heel goed dat hij zei, we hebben dan geleerd om via bepaalde testen aan het bewegingsapparaat iets te zeggen over de functie van het orgaansysteem.
Mm-hmm.
En dat hij bij een bepaalde test zei van, nou, als je dus die test vindt, en in dit geval was het een test van de alvleesklier, dan is dat vaak ook een verklaring voor dat mensen intoleranties en allergieën kunnen ontwikkelen. En ik weet nog goed dat hij zei, als er eiwitvertering niet goed gaat, nou, dat kan in de lijn liggen van wat we net gezegd hebben. Die mm-hmm, enzymen die dus niet in een optimale pH kunnen werken of er niet voldoende gemaakt wordt, dan leidt dat tot een niet goede vertering van die eiwitten. Maar die eiwitten die komen wel verder in die darm. En die darm gaat daar mogelijk een reactie op geven, want die kan, vergelijken met een lopende band waar iemand zijn werk niet doet en de volgende station kan daar niks mee, kan leiden tot een reactie die zich gaat uiten als een intolerantie of misschien zelfs uiteindelijk tot een allergische reactie.
Een histamine reactie.
Ja, een histamine reactie.
En dus krijg je in de darm dat er meer histamine aanwezig is. En histamine is een irriterende substantie. Denk bijvoorbeeld aan mensen met hooikoorts. Mm-hmm. Slijmvliezen gaan opzwellen. Roodheid, geïrriteerdheid. Beïnvloedt natuurlijk ook de functie van je darmen.
Absoluut. En die allergie of intolerantie is wat vaak natuurlijk wordt gezegd. Als dat geconstateerd wordt dat iemand dat heeft, dan zeggen ze van nou ja, mijd dat voedingsmiddel maar. Maar in feite is het een signaal van een niet goede vertering van je eiwitten.
Opnieuw, het symptoom is nooit het echte probleem.
Ja.
De vraag is natuurlijk altijd, wat zit erachter? Hoe komt het dat er gebeurt wat er gebeurt? En ik denk, als ik voor mezelf spreek, ik ben natuurlijk begonnen als fysiotherapeut en daarna ben ik als osteopaat gaan werken. En ik heb gemerkt dat ik met de behandelingen osteopathie vaak veel meer impact heb op fysieke problematiek. Maar ook dan is het zo van, ja, dingen komen toch vaak terug.
Mm.
En dat duurt misschien wel wat langer als toen ik ze behandelde, of duurde langer dan ik ze behandelde als fysiotherapeut, maar... Dus eigenlijk behandel je met het behandelen van het symptoom niet het achterliggende probleem.
Mm-hmm.
En hoe langer ik aan het werk ben, en inmiddels gaat dat richting de 30 jaar, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat stress, in welke vorm dan ook, de basis is voor het ontstaan van heel veel klachten. En dan moeten we een onderscheid maken tussen de stress waar we het meestal over hebben als we gestrest zijn, dat is namelijk mentale stress. Maar er is ook emotionele stress, er is sociale stress, er is zelfs transgenerationele stress. Maar waar ik van de week naar geluisterd heb, is een podcast waar gesproken werd over celstress en oxidatieve stress. En het feit dat mitochondriën, dat zijn organen in cellen die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van ATP, jouw energie, dat die ook minder gaan functioneren als er te veel oxidatieve stress is.
Mm-hmm.
En daar zijn dus stressoren waar we ons helemaal niet van bewust zijn, maar die wel wat doen met onze stressreactie. En ik zeg het heel vaak, het is niet zo simpel als dat we misschien altijd wel denken. Dat is eigenlijk iets waar ik steeds meer achter kom. Het is gewoon super gecompliceerd en alles heeft impact op elkaar. En er is niet gewoon één pad wat leidt tot het doen van klachten.
Nee, er zijn meerdere factoren in de emmer, maar het is natuurlijk wel zoals je vaak je zegt, al ze beïnvloeden elkaar. Dus als je ergens één ding kan identificeren en aanpakken, dan zie je wel dat andere dingen mogelijk ook wel verbeteren.
Tuurlijk.
En nieuwe inzichten zijn er altijd ook weer.
Blijven leren.
Ja, precies. Gaan we nog verder de darm in?
Ik weet niet hoe ver we in de tijd zijn.
We zitten op 6, 27 minuutjes.
Misschien is het handig om het hierbij te laten. In die zin dat we een voorzet hebben gegeven waarom spijsverteringsklachten het gevolg zouden kunnen zijn van stress.
Mm-hmm.
En wat er mogelijk in die darm verandert als gevolg van het aanwezig zijn van stress. En het brengt je tot het punt dat je zegt van ja, weet je, alles wat je niet verandert, daar kies je voor.
Mm.
En misschien moet je daar even over nadenken. Alles wat je niet verandert, daar kies je voor. En misschien is het verstandig om uit te zoeken bij het hebben van klachten wat de eerste dominosteen is die omgaat. Want als je de dominostenen terug blijft zetten zonder dat je die eerste die omvalt iedere keer corrigeert of daar iets mee doet, zeg maar. Ja, dan ben je natuurlijk gedoemd om terug te vallen in je klachtenpatroon.
Ja, ja, en ook in het geval van bijvoorbeeld die we begonnen ergens over medicatie voor om maagzuur te remmen.
Ja,
ja, dat zijn natuurlijk ook van die dingen. Hoeveel procent schat jij in dat misschien wel in de praktijk die medicatie gebruikt?
Van de mensen die bij mij in de praktijk komen. Nou, als ik daar een schatting aan zou moeten geven, zou ik zeggen 35-40%.
Ja, meestal ook omdat ze al meerdere medicijnen nemen.
Vaak in combinatie met pijnstillers zoals diclofenac of ibuprofen.
Ja. Nou ja, dat zijn ook van die dingen die moet je dan natuurlijk ook wel wegnemen, veranderen. Dat is niet gemakkelijk. Dat is ook echt gecompliceerd om dat af te bouwen.
Als het makkelijk is, dan kon iedereen het.
Dat is waar.
En als iedereen het kan, betaalt het slecht.
Ja, ja, mooi gezegd. Dan denk ik daarom gewoon van nu afronden, want het was best wel wat informatie alweer.
Dat denk ik ook.
En dan ben ik benieuwd naar jouw uitsmijter.
De quote van de week.
Yes.
Of twee wekelijkse quote. Ik moet hem even opzoeken, want ik heb hem natuurlijk niet... Nou ja, dat is misschien wel in het kader wat ik net al zei, van dat wat je niet verandert, daar kies je voor. Je hebt namelijk twee opties in je leven. Of je accepteert de omstandigheden zoals ze zijn, of je neemt de verantwoordelijkheid om ze te veranderen.
Ik weet al waar ik inmiddels voor zou kiezen.
Ik ook. Ik verander ze.
Ja, exact. Oké. In ieder geval tot over 2 weken uiteraard weer.
Tot over 2 weken. Je kunt... Inmiddels zijn we zover dat we de ene week een podcast hebben. De andere week een blog verschijnt op onze website.
Ja,
dat
is een goeie.
En onze website is www.metabolgezond.nl. Op die website kun je in het menu kiezen voor blog. En je kunt overigens daar ook de podcast terugluisteren. Maar goed, als je ons al gevonden hebt, hoeft dat misschien niet. Maar daar staat dus iedere 2 weken ook een nieuw blog. En dus dat betekent de ene week een podcast, de andere week een blog.
Yes, en misschien goed om te zeggen dat in ieder geval aankomende week... Je kunt nu al op de website ons programma natuurlijk ook zien.
Ja.
Nu kun je aangeven dat je geïnteresseerd bent, maar vanaf aankomende week zal de mogelijkheid er ook zijn om het programma te gaan doen.
Ja, we gaan, als het goed is, ergens deze dagen live met onze advertentiecampagne.
Ja.
In onze advertentiecampagne vertellen we dat het programma enorm waardevol kan zijn voor iemand. En dat de kosten van het programma €497 zijn. Daarvoor krijg je 10 lessen met uitleg waarom dat je lichaam werkt zoals het werkt. En wat je kan veranderen om het beter te laten werken. In de introductie gaan we het voor €197 verkopen. En als je al ingeschreven bent op de lijst interesse, krijg je daar nog eens 30% korting op.
Ja, precies. Even goed om aan te geven.
Inderdaad.
Oké, nou, tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.